Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar uit Psalm 65, daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 65, daarvan het eerste en het tweede vers. Luisteren naar het gebod des Heren en daarna zingen wij met elkaar uit Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130, daarvan het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft gezegd, gij zult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Amen. Hartelijk dank zeggen, Heere onze God, dat Gij ons deze zondag weer wilt bereiden. Deze Sabbat, die een rustdag is, die een geschenk is uit uw hand, en waardoor Gij het leven van ons mensen wilt dragen en mogelijk maken. Wij danken u dat gij 1 keer in de week tot ons zegt, rust een weinig, want anders zou de weg voor u te veel worden. En wij danken u dat gij 1 keer in de week ons de deuren van uw huis ontsluit en dat gij ons roept, oproept om te luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt in de verkondiging van uw woord. Heer, als gij ons aan onszelf zou overlaten, dan zouden wij voorthollen op onze weg en we zouden van geen rust meer weten en we zouden geen ruimte meer zoeken en vinden om tot bezinning te komen. En we zouden net zo lang lopen totdat we er dood bij neervallen. Maar gij zijt beter voor ons dan wij voor onszelf zijn. En gij zoekt het goede voor ons, want gij wilt niet dat wij zullen sterven, maar dat wij zullen leven. En daarom roept gij ons op tot waarachtige bekering tot u, die de God van het leven zijt. En wij willen u ootmoedig danken dat gij ook op deze dag ons met uw woord des levens in kennis wil brengen. Want uw woorden zijn geest en leven. En daarom komen wij u bidden, Heere, wilt gij dan ook op deze dag dat woord des levens uitdoen gaan. Op alle plaatsen waar in uw huis, uw gemeente vergaderd is. Maar ook op deze plaats. En wilt gij uw woord dan gepaard doen gaan met de heerschappij van uzelf en van uw heilige geest, totdat onze harten, die van nature voor u en uw woord gesloten zijn, daardoor worden opengebroken en dat uw woord ingang vindt in ons leven en daar soeverein zijn werk zal doen tot vernedering en tot afbreking en tot ontdekking en tot verbrijzeling en verootmoediging, maar ook tot vernieuwing en tot vergeving en ook tot vertroosting en bemoediging. En Heere, nu weet gij waarvoor dat woord bestemd is, voor wie dat woord bestemd is. En daarom komen wij u bidden om uw Heilige Geest, omdat uw Heilige Geest met uw woord zijn weg mag gaan en met dat woord binnen mag dringen in de harten van allen die hier vergaderd zijn, van de oudste tot de jongste toe. Want gij weet hoe we hier gekomen zijn en wat we ook weer achter de rug hebben in de week die achter ons ligt. Een week misschien van vakantie en van onbezorgdheid, maar het zou even goed kunnen zijn ook een week van zorg en van verdriet en van rouw en van droefenis. Het kan ook en het zal ook zeker zijn een week waar we weer schuldig onderuit komen, nu wij staan voor uw aangezicht. En waarvan we moeten zeggen met de dichter: als gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade staan onze ongerechtigheden, wij kunnen voor u niet bestaan. En zo komen wij voor u, Heere, om u ootmoedig te smeken dat gij ons in uw genade wilt aanzien. En dat gij in uw genade ons wilt geven alles wat wij nodig hebben. Met name wat we nodig hebben voor de weg die wij gaan. En de toekomst die we tegemoet gaan, die we allen tegemoet gaan. Omdat het ons allen gezet is eenmaal te sterven en dan voor u te verschijnen. Heere, wilt gij daartoe uw woord doen uitgaan, opdat het nog tot een zegen mag zijn voor de gemeente, voor oud en voor jong. En wilt gij daartoe hem die gij roept om uw woord te verkondigen nabij zijn, wilt gij ook hem toerusten met uw Heilige Geest, omdat hij naar de mening van uw geest uw woord mag verkondigen. En wil hem gebruiken als een instrument in uw hand, omdat hij ook op deze dag velen tot een zegen mag zijn. Heere, wilt u het zo goed maken en wilt u alles wat uw woord in de weg staat wegnemen? Wilt u uzelf in het middelpunt plaatsen in de openbaring van uw Zoon Jezus Christus? En laat zo deze dienst mogen strekken tot verheerlijking van uw naam en tot verbreiding van uw evangelie en vermeerdering van uw gemeente en tot blijdschap van allen die u mogen kennen en die uit uw genade hebben leren leven. Heere, wilt gij zo ons horen, niet omdat wij het waardig zijn, maar wij pleiten op de waardigheid en op de gerechtigheid van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Hoor en verhoor ons, om zijnentwil. Amen.
Gemeente, wij openen nu het woord van God en ik lees u een gedeelte uit het Oude Testament, uit het boek Jozua en daarvan het tweede hoofdstuk, Jozua 2. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende, ga heen, bezichtig het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, die haar naam was Rahab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschap, zeggende, zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende, breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uwen huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen en zeide aldus, er zijn mannen tot mij gekomen. Maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde als men de poort zou sluiten als het duister was, en dat die mannen uitgingen. En ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastig na, want gij zult ze achterhalen. Maar ze had hen op het dak doen klimmen, en ze had hen verstoken onder de vlastoppels die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren. En men sloot de poort toe nadat zij uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En ze sprak tot die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat u die de verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Want we hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht toen gij uit Egypte ging. En wat gij aan de twee koningen der Amorieten, Sihon en Och, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, welke gij verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid. Want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweer mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan u gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis. En geef mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat zij hebben. En dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar, onze ziel zij voor u om te sterven indien gij deze onze zaak niet te kennen geeft. Zal dan geschieden wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hem dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En ze zeiden tot hen, gaat op het gebergte, al dat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en gaat daarna u weg. Ook zeiden die mannen tot haar, wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlaken draad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben, en gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broeders en u en het ganse huisgezin uw vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd. En wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zal zijn, diens bloed zij op ons hoofd. Indien een hand tegen hem zal zijn. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeiden, het zij, alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan. En ze gingen heen en ze bond het scharlakensnoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd waren, want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Zo keerden die 2 mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun, en ze vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Jozua: zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven. Want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten. Gemeente, de tekst van de prediking voor vanmorgen vindt u in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën. En daarvan het 11e hoofdstuk, Hebreeën 11, het 31ste vers. Hebreeën 11, vers 31, waar we het woord des Heren al dus lezen. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Gemeente, de mededelingen, zondag 6 augustus, volgende week zondag dus, hoopt, zo de Heere wil, in beide diensten voor te gaan, dominee J.T. Kazander, uw eigen predikant. De extra collecte nu na de prediking is bestemd voor de 2e predikantsplaats. Een kerkelijke huwelijksbevestiging is aangevraagd door Hans van Gameren en Clara Konings. De bevestiging zal DV plaatsvinden op 4 augustus aanstaande om 3 uur door dominee P. Vermaat van Vlaardingen. Ik denk dat er ook nu de collecten zullen worden gehouden voor de u bekende doeleinden, en die we ook hartelijk bij u aanbevelen. En dan zingen wij met elkaar uit Psalm 67, daarvan het 1e en het 2e vers. Psalm 67, de versen 1 en 2.
denken zo uit mijzelf, zal ik er nog niet zo gauw toe gekomen zijn om de tekst van vanmorgen te kiezen voor de prediking. Maar enige tijd geleden ben ik in mijn eigen gemeente bezig geweest met een kleine serie preken over het begin van het boek van Jozua. En zo zijn we er toen ook toe gekomen om de figuur van Rahab te belichten. En eerlijk gezegd zouden we er dan nog niet zoveel in gezien hebben als de brief aan de Hebreeën niet gesproken had over het geloof van Rahab. Trouwens, ook de brief van Jacobus doet dat. En dan ga je deze geschiedenis met andere ogen lezen. En dat wordt wel helemaal het geval wanneer wij in Matthäus 1, waarin we het geslachtsregister vinden van onze Heere Jezus, wanneer we daarin tot onze verbazing ontdekken dat Rahab ook nog een van de stammoeders van onze heiland geweest is. En wanneer wij nu vanmorgen iets van dat geloof van Rahab op het spoor willen komen, dan zou ik willen beginnen, gemeente, met ons af te vragen waarom het nu juist Rahab is geweest die als enige van de inwoners van Jericho dat geloof heeft ontvangen en heeft beleden. Die vraag die is daarom zo indringend, omdat wij al gauw geneigd zijn dan te denken dat die Rahab zeker toch wel een bijzondere vrouw geweest moet zijn. Dat zij er nou juist uitgepikt is geworden, als ik het zo mag zeggen. En dat zij als de enige de overmacht van de God van Israël positief heeft erkend. Dat zou toch eigenlijk alleen maar begrijpelijk voor ons worden als zij iemand is geweest die uitgeblonken heeft in goedheid, in ernst, in verstandigheid. Maar het opvallende is dat de Bijbel haar juist niet in die hoek plaatst. Integendeel. Want zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament staat telkens als haar naam genoemd wordt erbij dat zij een hoer was. Dat was onlosmakelijk met haar naam verbonden. Zo heeft ze in de geschiedenis voortgeleefd als Rahab de hoer. En uitgerekend deze vrouw is het nu die door de Heere eruit gehaald wordt en aan wie het geloof wordt geschonken en die uit die tot de ondergang gedoemde massa van Jericho wordt behouden. Ik geef onmiddellijk toe, gemeente, dat een aanstotelijke gedachte is. Daar zit zelfs iets immoreels in, dat juist nu zo'n vrouw door God gespaard wordt, terwijl er vele ongetwijfeld veel betere en eerbaardere vrouwen en mannen en kinderen in datzelfde Jericho door God niet gespaard zijn gebleven. Dat is op de keper beschouwd iets waaraan je je vreselijk kunt ergeren. En misschien is er wel iemand onder u die bij zichzelf denkt, is dat nu het evangelie? Zijn dat nu de daden van de God van Israël? Misschien zijn er daarom wel velen die zeggen dat die God van Israël hun gestolen kan worden. En toch is dat inderdaad het evangelie, gemeente, geen letter anders. Ik weet wel, er zijn altijd pogingen gedaan om de aanstotelijkheid van dit verhaal wat af te slijpen. Zo las ik bij een van de schriftverklaarders dat Rahab geen hoer geweest is, maar dat ze een herbergierster was. Gewoon
laat ik maar zeggen, iemand die een pension erop nahield. En ja, dat is natuurlijk een eerbaar beroep. Dan klinkt het onmiddellijk veel netter. Dan wordt dat beeld van Rahab voor ons nette burgerlijke mensen ineens veel acceptabeler. Maar dan moet ik u wel teleurstellen, want zij die Rahab een beetje in het zadel willen helpen, door haar in een iets wat gunstiger daglicht te stellen, die zijn daarmee bezig om de zaak netter voor te stellen dan de Bijbel zelf doet. En het lijkt me gewoon gevaarlijk en griezelig als wij netter worden dan de Bijbel zelf dat is. En niet alleen gevaarlijk en griezelig is dat, maar het is ook ronduit onwaarachtig en fariseïstisch. En tegelijkertijd is het een bewijs ervan dat zo iemand die zo de schrift wil lezen nog nooit iets verstaan heeft van wat nou werkelijk het evangelie is. Want u kunt zich er wel aan ergeren, gemeente, dat juist de hoer Rahab degene geweest is die uit Jericho is gespaard geworden. Maar dan moet u wel weten dat dat nou juist het evangelie tot een blijde boodschap maakt. Dat God in zijn genade niet de brave, de nette en de oppassende mensen wil opzoeken en redden. Maar dat hij zijn zoon in de wereld heeft gezonden om te zoeken en te behouden wat verloren is. En de verlorenen, dat was in Jezus' dagen al zo en dat is ook nu nog zo, verloren zijn de hoeren, de tollenaren, verloren zijn diegenen die zichzelf zo diep in de puree gewerkt hebben, dat ze zichzelf er niet meer uit kunnen halen, dat er een ander aan te pas moet komen, dat de Heer zelf er aan te pas moet komen, wil er van die mensen nog iets terechtkomen. Nu, en daar komt de Heer nu inderdaad aan te pas. Om zijn machtige reddende genade in Christus aan de zulken te verheerlijken. Kijk, en daar is nou Rahab een sprekend voorbeeld van. Dus dat ongerijmde, en ik zou bijna zeggen, en er is een theoloog geweest in het begin van deze eeuw, Noordmans, die heeft het ook zo gezegd. Dat is nou het onzedelijke van het evangelie, gemeente. En dat is nou tegelijkertijd ook het verrassende en het bevrijdende ervan. Dat maakt het nou tot een blijde boodschap, namelijk voor de hopeloos verloren zondaren. Wij belijden met de kerk van alle eeuwen dat het gaat om de rechtvaardiging van de goddelozen. Luister goed, niet om de rechtvaardiging van de rechtvaardige, maar de rechtvaardiging van de goddeloze. Daarvan heeft Luther gezegd, dat is het geloofsartikel waarmee de kerk staat of valt. En dat is waar. Kijk, en die boodschap van de rechtvaardiging van de goddeloze, die wordt nu geconcretiseerd in het behoud van Rahab de hoer. Want door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. En nu zou ik een ogenblik met u willen stilstaan bij de vraag waaruit dat geloof van Rahab nu heeft bestaan. En dan kunnen we uit Jozua 2, dat gedeelte wat ik u heb voorgelezen, duidelijk enkele eigenschappen, als ik ze zo eens mag noemen, van haar geloof op het spoor komen. En dan denk ik in de eerste plaats aan het getuigenis dat zij tegenover die verspieders aflegt. We lezen namelijk in het 9e vers, en zij sprak tot die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft, en dat uw schrik op ons gevallen is. Kijk, dat is nou echt een geloofsgetuigenis van Rahab geweest, gemeente. Want ze heeft evenals haar volk gehoord van het volk van Israël en van de God van Israël, en van de wonderen die er geschied zijn in het verleden. En dat heeft er aangegrepen. Dat heeft een geweldige reactie bij haar gewekt. Een reactie die haar tot het inzicht heeft gebracht dat het land van Canaan ongetwijfeld in de toekomst zal gaan behoren aan dat volk van Israël. En als u nou vraagt, hoe is ze dan tot dat inzicht gekomen? Wel, ze is tot dat inzicht gekomen omdat ze geloofde dat de God van Israël machtiger was dan al de goden van haar eigen volk en van de volken van Canaan. Rahab geloofde dus in de overmacht van Israëls God En daarom geloofden ze ook in de toekomst van dat volk van God. Kijk, en dat is nou het geloofsstandpunt dat Rahab heeft ingenomen. Want u moet er wel aan denken dat Rahab woonde in een uiterst zwaar verdedigde en bewapende stad. Die stad Jericho die is later nog weer opgegraven door de archeologen. En toen is men tot ontdekking gekomen dat het een onineembare stad geweest moet zijn. Met een dubbele muur en gelegen op een bergplateau, zodat het niet te benaderen bijna was. En in die stad leefde nu Rahab. En dat gold nu eigenlijk van alle steden daar in Canaan, dat ze zwaar bewapend waren. Dus wat dat betreft had Rahab ook nog wel aanleiding om te menen dat het met die verovering van Canaan door dat volk van Israël voorlopig nog wel mee zou kunnen vallen. Maar kijk, dat typeert nou het geloofsstandpunt van Rahab. Dat zij niet afgaat op wat ze met haar ogen ziet en constateert, maar dat zij afgaat op het gerucht dat haar van de God van Israël is ter oren gekomen. Dat gerucht van Israëls God, dat heeft voor haar meer betekenis gehad dan wat ze met haar ogen kon zien en aanschouwen. En dat is nou toch het geloof, nietwaar? Want dat is het nog, gemeente, nog ook in onze dagen. Geloven, dat wil toch nog zeggen dat we niet afgaan op wat voorhanden is, op wat we zien met onze ogen en wat we kunnen tasten met onze handen, op wat we kunnen berekenen en constateren. Maar geloven, dat wil zeggen dat we afgaan op het gerucht des Heren dat ons ter oren komt uit het woord van God en dat ons getuigt van de overmacht van de God van Israël en van zijn overwinning op al zijn vijanden en van zijn toekomst. En dat daarom ook getuigt van de toekomst van dat volk des Heren. Dat gerucht dat zo lijnrecht ingaat tegen de dingen van deze wereld. Om dat gerucht te geloven, kijk, dat maakt iemand nou tot een volgeling van de Heren. Dat doet iemand in deze wereld aan de kant des Heren staan, als hij zijn woord en zijn belofte en zijn toekomst meer werkelijkheidswaarde toekent dan aan de voorhanden zijnde werkelijkheid. Dat maakt het geloof tot het geloof. Daar begint trouwens dat Hebreeën 11 ook mee, niet waar? Het geloof is het bewijs der dingen die men niet ziet. Geloven en zien, dat strijdt altijd met elkaar. En op dat standpunt stond nu ook Rahab. Zo bijna willen zeggen, hadden we maar iets van dat geloof van Rahab, wij die in onze wereld en in onze omstandigheden ons bevinden, gemeente, dan zouden we wat meer tegen de stroom in durven te geloven. En dat zou een geweldige inspiratie kunnen betekenen, ook voor de praktijk van ons leven. Want als wij wat meer tegen de stroom in zouden durven te geloven, dan zouden we ook wat meer tegen de stroom in durven te leven en te getuigen en te doen, gewoon te doen in ons gezin en in ons privéleven en ook in ons maatschappelijk en in ons kerkelijk leven. Tegen de stroom in leven. Dat is leven uit het geloof. En dat was het standpunt van Rahab. Niet dat dat zo gemakkelijk gaat. Ik vermoed dat Rahab er nooit toe gekomen zou zijn als niet de schrik des Heren op haar gevallen was. Want daar heeft ze het voortdurend over tegen die verspieders, dat de schrik des Heren en de schrik van het volk des Heren over haar en haar volk gekomen is. Die schrik die heeft haar aan het schrikken gebracht. Die heeft haar tot een moment van bezinning en van inkeer gebracht. Die heeft haar op tot het inzicht gebracht dat het zo niet langer met haar kon zoals het nu ging. Dat er dan geen toekomst meer voor haar was. En dat er ook geen toekomst zou zijn voor haar volk. Als haar volk ook zo zou blijven voortleven. Dat ging ze tot haar schrik ontdekken. Dus niet zomaar een nuchtere constatering. Nee, de schrik die sloeg haar werkelijk om het hart. Gemeente, het bracht haar in een heilzame paniek. En ze werd in al haar doen en laten, en dat was nogal wat dat doen en laten van Rahab, Dan werd ze daardoor geblokkeerd. Ze kon niet meer verder leven zoals ze tot nu toe geleefd had. Er moest verandering in komen. Want anders stond de ondergang voor de deur. En daar was ze bang voor geworden. Daar was ze bang voor geworden. Zo is het bij Rahab begonnen. En nu zou ik niet willen zeggen dat het nog altijd zo begint. Maar ik geloof wel dat het soms in ons leven nodig is. Gemeente, dat de schrik des Heren ook ons overvalt. Want als ons die niet overvalt, weet u, dan leven we zo ons eigen gangetje door. Dan blijft het zo allemaal hetzelfde. En dan denken we heimelijk bij onszelf, ach, het zal nog wel meevallen. Dat loopt nog wel op een sisser af. Maar als de schrik des Heren over ons komt, dan kan dat niet meer zo doorgaan. Dan worden ook wij geblokkeerd. Er wordt ons een halt toegeroepen in ons doen en laten. Dan kunnen we niet meer verder leven, dan moet er verandering in komen. Een ommekeer, dan krijgen we de Heere nodig. En dan krijgen we ook het geloof nodig. En dan krijgen we de genade van God nodig. Dan gaat alles anders er al uitzien. Dan worden we zelf ook andere mensen. De schrik des Heren. Paulus zegt ergens, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Daarmee heeft hij willen zeggen dat ook hij die schrik des Heren in zijn leven heeft ervaren. En dat hij toen ging inzien hoe levensnoodzakelijk het is om in die Heren te geloven, om hem te voet te vallen, omdat het anders verkeerd met ons uitkomt. De schrik des Heren. Gemeente, als die over ons komt, dan schrikken we van de Heer. En dan roepen we met verbijstering het uit. Wie zijt gij, Heer? Zoals Paulus dat deed op de weg naar Damascus. En dan blijkt het dat we altijd verkeerde gedachten gehad hebben van deze God. Misschien hebben we al gedacht dat hij onze lieve Heer was. En dat de mens ons misschien verteld heeft dat we voor die God niet bang hoeven te zijn, omdat hij toch alles door de vingers ziet, omdat hij toch liefde is. Maar dan gaan we zien dat de God van de Bijbel een heilige God is. En een rechtvaardige God is. En een oordelende God is. Dat het zelfs die God is waarvan de Bijbel zegt dat hij een verterend vuur is. En dat we hem niet kunnen zien en leven. Die God, als je die ontmoet in je leven, dan schrik je van hem. Dan schrik je in de meest diepe zin van het woord dood van hem. Dan zegt Johannes, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Rahab heeft hem ontmoet, want ze heeft een gerucht gehoord. En ze is geschrokken van deze God. Nu zou ik aan u de vraag willen stellen, gemeente. Een vraag die tot u persoonlijk gericht is. Bent u ook al eens van God geschrokken? Van deze God. En waar heeft die schrik u toen gebracht in uw leven? Want die reactie die kan namelijk tweeledig zijn. Want we lezen in ons teksthoofdstuk in Jozua 2. Dat ook de inwoners van Jericho geschrokken waren. Maar zij sloten de deur, de poorten toe. En ze grendelden alles af zodat er geen muis meer uit of in kon. En ze hebben tot het uiterste toe zich bewapend. Om elke aanval die van de kant van die God en van het volk van die God zou komen om die af te slaan. Dat is de ene mogelijkheid. En de andere mogelijkheid is, als we schrikken van die Heere, dat we de wapens bij hem inleveren, dat we voor hem capituleren, dat hem te voet vallen en dat we vragen of we aan zijn kant mogen staan en om we uit, van zijn genade mogen leven. Die laatste reactie, die treffen we aan bij Rahab. En nu ga ik op die eerste mogelijkheid niet verder in, hoewel ik wel vrees dat dat de meest voorkomende is. Ook nu nog, met al de verschrikkelijke gevolgen daarvan. Want we weten hoe het met die inwoners van Jericho is afgelopen, nietwaar? Ze zijn tenslotte definitief te gronden gegaan, dat is ontzettend. Maar de schrift die spreekt daar wel zo duidelijk over, dat het niet te verdoezelen valt, deze verschrikkelijke werkelijkheid. En dan moet ik er eigenlijk dit nog bij vertellen. Enkele weken voordat ik deze preek in mijn eigen gemeente hield, had ik gepreekt over de inneming van Jericho. En toen was er iemand naar me toegekomen en die zei, dominee, toch eigenlijk ontzaglijk wreed van God om zomaar al die inwoners van die stad Jericho om te doen komen. Want wat konden die mensen tenslotte er nou eigenlijk aan doen? En toen die persoon mij dat vertelde, heb ik daar nog eens over nagedacht. En vandaar dat ik er ook nu op terugkom. En dan moet de conclusie zijn dat we toch nooit kunnen zeggen dat die inwoners van Jericho daar niets aan hebben kunnen doen. Want ze zijn door de Heere meer dan één keer gewaarschuwd. Al was het alleen dat gerucht al dat vooruitgegaan was van de God van Israël, dat had hen al tot de overgave moeten brengen. Maar als dan dat volk van Israël eenmaal voor de poorten van de stad ligt, dan trekken het er 6 dagen omheen. En dan kunt u lezen in de schrift dat de priesters met de ark voorop lopen en dat de priesters de bazuin aan de mond hebben en dat ze bazuinen. Dat is de bazuin van de verzoening die dat volk van Jericho heeft opgeroepen. Laat u met God verzoenen. Maar in plaats van te luisteren naar die oproep tot verzoening en tot overgave, hebben ze de deuren gesloten gehouden en ze hebben zich ongehoorzaam tegenover die God van Israël opgesteld tot het laatste toe. Kijk, en daarom zijn ze nu ondergegaan. Vandaar dat we in onze tekst in Hebreeën 11 lezen. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met. En dan staat er niet met de onschuldige slachtoffers van Jericho. Maar dan staat er met de ongehoorzame. De inwoners van Jericho zijn ongehoorzaam geweest aan de oproep tot capitulatie voor de God van Israël. En zo stonden ze schuldig aan hun eigen ondergang. En dan moet ik er nog bij zeggen, en dat is juist het verbijsterende, gemeente, dat dat volk van Jericho hier als het ware model staat voor al degenen die tot het laatste toe ongehoorzaam zijn aan de oproep des Heren. En die oproep die komt ook vanmorgen tot u allen, van de oudste tot de jongste. En nu gaat het om, gemeente, wat doet u met die oproep die van God tot u komt? Wat doet u nu? Hoe is nu uw reactie daartegenover? Sluit u nu ook de poorten van uw leven voor hem af? Wilt u de Heren ook buiten uw leven houden? En laat u zich ook tevergeefs waarschuwen, ook door de verkondiging van uw woord, van zijn woord, dan moet ik het u zeggen, dat het dan onherroepelijk verkeerd met u afloopt. En dat zou zo ontzettend triest zijn. Dat gun ik u niet. En daarom wil ik u oproepen om u net als Rachab aan deze God gewonnen te geven. En om hem te vragen om zijn vergevende en reddende genade. Want dan mag ik u verzekeren dat de God van Israël toch geen wrede God is. Maar dat hij een genadige God is. En dat hij zelfs vijanden met zich wil verzoenen. En dat hij ook uw leven wil behouden. Ook uw leven. Hij heeft zelfs het leven van Rachab de hoer willen behouden. En daarmee kom ik nu tot de tweede eigenschap van haar geloof. Rachab die kiest nu namelijk voor het vreemde volk van Israël. En tegenover haar eigen volk. Dat kun je natuurlijk weer op tweeërlei manieren verklaren. Je kunt het haar kwalijk nemen dat ze zo haar eigen volk eigenlijk in de steek heeft gelaten. En dat ze dat vreemde, toch eigenlijk vijandige volk, is toegevallen. Maar dan bezien we toch eigenlijk door de matglazen van onze eigen gedachten. Want wij menen vaak dat we zo rechtvaardig zijn en dat we zo verantwoord kunnen oordelen. We hebben onze mond vol, niet waar, over de gerechtigheid en de medemenselijkheid. Maar laat de Bijbel nou niet aan onze kant staan, gemeente. Die staat precies aan de tegenovergestelde kant. Want dan blijkt het dat de schrift zegt, dat is nou juist het geloof van Rachab geweest. Dat ze haar eigen volk afvalt en dat ze dat vreemde volk Israël toevalt. Dat is een gelovig partij kiezen van Rachab geweest. En dat hoort erbij bij het geloof. Daar hoort ook het partij kiezen bij. Want er worden allen voor de beslissing gesteld tegenover de God van Israël. En dan blijken er maar twee mogelijkheden te zijn. Of we zijn gehoorzaam aan zijn roepstem. Of we zijn er ongehoorzaam aan. Of we zijn voor deze God. Of we zijn tegen hem. En Er valt geen tussenweg. Er is geen tussenmogelijkheid. Het is één van de twee mogelijkheden. Kijk, en als we nou van deze God geschrokken zijn en we zoeken met hem verzoend te worden in ons leven, dan sluit dat ook onherroepelijk een keuze in. Dan sluit dat deze keuze in dat we niet langer meer kunnen optrekken met de ongehoorzamen. Met hen die tegen zijn, dan breken we met hen radicaal, dan vallen we ze af. En dan scharen we ons bij degenen die wel de Heere willen gehoorzamen, die wel zijn woord ernstig nemen en die wel rekening houden met zijn wil en met zijn geboden. Die beslissing die valt er dan in ons leven. En dat is een, zei het dan met vallen en opstaan, dat is toch een radicale beslissing, gemeente. Zoals die er ook viel in Rachabs leven. Een radicale beslissing. En dat is niet een eenvoudige beslissing, want dat kan heel diep gaan in ons leven. Dat blijkt wel voor bij Rachab, want Rachab die moest haar eigen volk afvallen. Dat was het volk waar ze met haar bloed mee verbonden was. Daar was ze uit geboren. Dat moest ze loslaten om een vreemd volk toe te vallen. Dat heeft haar strijd gekost. Want dat ging lijnrecht in tegen haar eigen vlees en bloed. Maar dat gaat er toch eigenlijk altijd, gemeente. Als we voor de Heere kiezen, ja, dan kiezen we tegen onszelf. Tegen onze eigen begeerten. En tegen onze vleeselijke gevoelens. Dan moeten we ergens sterven aan onszelf en aan al het onze, soms aan hetgene wat ons het meest lief is. Om dan op hoop tegen hoop ons aan de Heere over te geven en het met hem te wagen, komen wat er van komt. Dan wagen we het met hem om met dat vreemde volk en met die vreemde God een vreemde toekomst tegemoet te gaan. Voelt u hoe dat tot en met vergaan gaf? Een geloofskeuze is geweest. Zij kiest voor dat vreemde volk. Want het is en het blijft een vreemd volk, dat volk van Israël. De inwoners van Jericho, die beschouwen het als buitenstaanders en als indringers. En ze behandelen ze ook als zodanig. En zo is het met dat volk van Israël gebleven. Tot op de huidige dag, dat denk ik even gewoon aan het lijfelijke volk van Israël. Daar in dat Midden-Oosten, het is een vreemd volk gebleven. Maar het is het ook met dat volk dat in Israël is ingelijfd. Dat is en dat blijft een vreemd volk. En ze worden ook in onze wereld beschouwd als vreemde mensen. Als mensen met wie je niet kan omgaan. Die je niet gebruiken kunt. Die er maar zo'n beetje aanhangen. Als een abnormaliteit word je versleten. En toch, als God ons in zijn greep heeft gekregen, dan worden we gedrongen, onweerstaanbaar, om bij dat vreemde volk ons aan te sluiten. Dat volk, dat krijgen we lief, daar kiezen we voor, daar willen we mee leven en we willen ermee sterven. De keuze van Rachab wordt dan de onze, zoals ook de keuze van Rut onze keuze wordt. Uw God is mijn God en uw volk, dat vreemde volk, dat is mijn volk. Gemeente, dat moet u onthouden. Wie voor de Heere kiest, die kiest ook voor zijn volk. Wie voor de God van Israël kiest, kiest ook voor het volk van Israël. Dat kan niet anders. Het een is met het ander verbonden. Wie de Heere lief heeft, die heeft ook zijn volk lief. En wie met de Heere wil leven, wil ook met zijn volk leven. Niet omdat het zo'n braaf volk is, nee. Maar omdat de God van dat volk zo'n geweldige God is. Die God die fascineert ons, die houdt ons geboeid. En daarom fascineert ook dat volk van God. We kunnen er niet meer van loskomen, dat is het. En nu kom ik aan mijn derde eigenschap, de derde eigenschap van het geloof van Rachab. Behandel het maar een beetje puntsgewijs, want anders wordt het wat te uitvoerig. Die derde eigenschap, die vinden we daarin dat ze aan die verspieders die zij geherbergd heeft, vraagt om het behoud van haarzelf en van haar familie. Kijk, dan komt er toch iets van wat we dan tegenwoordig noemen de medemenselijkheid voor de dag. Ik zou willen zeggen, iets van de ware medemenselijkheid. Zo even meenden we dat bij haar te missen, toen ze haar eigen volk afviel. Maar toen hebben we toch voor de beurt gesproken, gemeente.
Want Rachab behoort niet tot die egoïstische naturen die zeggen, als ik het nou maar heb, dan kan een ander van mijn part wel naar de ondergang gaan. Nee, ze zoekt wel het behoud voor haarzelf en dat mag. Daar roept de schrift ons zelfs ook toe op. Dat is geen egoïsme, zo wordt het wel tegenwoordig vaak genoemd. Dan spreken ze over heilsegoïsme. Maar dat is geen heilsegoïsme. Maar dat is alleen maar een vrucht van een uiterst persoonlijke verantwoordelijkheid. Egoïsme, dat gaat altijd ten koste van een ander. Maar dit is een zoeken om geborgen te zijn, om zo ook tot de ander uit te gaan. Rachab zocht voor haar persoonlijke behoud, maar ze dacht ook aan haar naaste. En dan kun je zeggen, ja, maar dat blijkt dan toch eigenlijk haar eigen familie te zijn. En dat is dan toch, als erop aankomt, niet anders dan een verfijnde vorm van egoïsme. Zo kunt u het zien. Je kunt het ook anders zien. Je kunt het ook zo zien dat Rachab met haar medemenselijkheid begint vlak naast de deur. Bij wie werkelijk haar naaste waren. Met wie ze in een directe relatie staat. En dan weet ik het nog niet, gemeente, wat medemenselijker is wanneer wij roepen over de structuren die zo nodig verbeterd moeten worden. En de gerechtigheid die er moet komen. En over al die kwade dingen die er zo ver in de wereld zijn en die er ook werkelijk zijn. Ik wil ze niet verdoezelen, maar ik merk het zo vaak ook in mijn eigen omgeving dat ze daar de mond van vol hebben. Maar dat ze er bloedeigen naasten links laten liggen. En dan dacht ik dat het beter is om een klein, om eens maar een klein beginnetje te maken, vlak bij de deur, bij je eigen kinderen. En bij je eigen vrouw, en je eigen vrienden, je eigen collega's en je eigen kennissen. Om die waarachtig op weg te helpen. Op de weg. Ik heb nog niet zo lang geleden een merkwaardige ontdekking gedaan. Iemand die een hele grote mond vol had. Over de structuren die moesten verbeterd en recht moesten worden. En de rechtvaardigheid die er moest komen. En die op datzelfde ogenblik, degene die vlak naast hem zat. Ik kan wel zeggen op een gemene wijze. Zat te bejegenen. Dan zeg ik nou, die medemenselijkheid die hier lap ik aan mijn laars. Dan heb ik liever iets van die medemenselijkheid van Rachab. Ze zoekt haar eigen behoud, dat mag. Dat wil de Heer. Maar ze zoekt ook het behoud van die werkelijk haar naaste zijn. En dat is ook een eigenschap van het geloof, gemeente. Want daarin wordt niet alleen de nood van ons eigen leven, maar ook de nood van anderen ons op het hart gebonden. De nood van onze medemens. En dan gaan we alles in het werk stellen om ook die ander te behouden. Tot het eeuwige leven. Dat doet me nog een keer denken aan dat woord van Paulus. Als hij zegt, wij dan weten we de schrik des Heren. Bewegen de mensen, hoort u het. Dan kijkt hij niet wie of wat het waren. Maar de mensen, bewegen de mensen tot het geloof. Dat is de ware medemenselijkheid. En als de kerk iets meer daarvan zou beoefenen, door uit te gaan met de boodschap van verzoening en behoud tot de wereld, die er niet meer van weet of er niet meer van wil weten, dat zou haar niet meer staan. Dan zou de wereld waarachtig en mee gediend zijn. Zonder, u moet me goed begrijpen, zonder die concrete daad van de liefde te verwaarlozen. Want daar is geroepen de schrift ons evenzeer toe op. En nu zou ik aan u deze vraag stellen, wat doet u daar nu aan? Als ik zo de gemeente hier zie, de opkomst in zo'n gemeente, dan zou je zeggen, iedereen in Middelharnis, dat is een gelovig mens. Maar ik vermoed dat het toch ook niet zo is. Er zullen er ook in dit dorp, denk ik, velen zijn en steeds meerdere zijn, die er niets meer van weten, niet meer van willen weten. En dan zit u hier zo in de kerk en u luistert naar de prediking, maar wat doet u nou daaraan? Wat doet u nou aan die medemenselijkheid? Want als u voor uzelf weet dat in de naam van de Heer Jezus alleen het behoud te vinden is, dan is het toch ook voor die ander, is toch ook daar het behoud alleen in te vinden? Wat doet u eraan, gemeente? Rachab die zei het tegelijk bij tegen de verspieders, niet alleen ik, ook die anderen. En u,
zoekt u het alleen maar voor uzelf en laat u de ander zijn gang gaan, terwijl u weet dat dat een weg is naar de dood. Dan is de hoer Rahab ons nog tot een beschamend voorbeeld. Daar moet u wel aan denken. En nu noem ik tenslotte nog een geloofseigenschap van Rahab. Rahab die vraagt om het behoud van haarzelf en van haar familie. En dat wordt haar door de verspieders beloofd. Maar is ze dan tevreden gesteld? Nee, niet helemaal. Zij wil dan ook graag dat haar een teken van die belofte zal worden gegeven. En dat teken dat krijgt ze. Ze moet een scharlakenrood snoer uit het venster laten hangen. En dat zal het onderscheidingsteken zijn dat haar huis gespaard zal blijven als het eenmaal zo ver is. Dat de muren zullen vallen en de Israëlieten de stad gaan veroveren. Zij verlangt dus een teken van de belofte. En dan tenslotte niet de belofte die de mannen gegeven heeft, maar die de Heere haar zelf heeft gegeven. En dat mag dus, gemeente, dat mag. Een teken vragen. Want we horen de dichter van Psalm 86 vragen: doe een teken mij ten goede, zodat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Vragen om een teken ten goede. Nog niet zo lang geleden, enkele jaren geleden, is er een boek verschenen van de hand van professor Lekkerkerker. En dat boek dat droeg als titel: Doe een teken mij ten goede. En u kunt raden waarover dat boek gaat. Dat boek dat handelt over de twee sacramenten, doop en avondmaal. Dat zijn nu Gods tekenen, ons ten goede. En we mogen ze aan hem vragen. En de Heere wil ze gaarne ons geven. Die tekenen krijgen, hebben nu voor ons dezelfde betekenis als dat scharlakensnoer dat gehad heeft voor Rahab. Want toen zij dit teken kreeg, heeft ze het onmiddellijk uit het venster gehangen. En daarna zijn de verspieders vertrokken. En kon zij dus de mondelinge toezegging van haar behoud niet meer horen. Maar telkens als ze in de spanning zat over de vraag hoe het nog eenmaal zou aflopen, heeft ze op het scharlakensnoer gezien. Dat was voor haar het teken en zegel van de waarachtigheid van de belofte die haar gegeven was. Dat zij met degenen die haar lief waren behouden zouden worden. Daar richtte zij zich op in haar geloof. Daar vond ze kracht en zekerheid in. Daardoor bleef ze staande in haar aanvechtingen en twijfelingen. En daardoor was zij vervuld in de stellige verwachting dat de belofte zal waargemaakt worden. En misschien mogen we dan nog een lijntje, al is het maar een hulplijntje, trekken van dat bloedrode scharlakensnoer naar het bloed van onze heiland. Want ergens is dat snoer daar van het symbool, zoals ook de met bloed besprenkelde deurposten van de huizen van Israël in Egypte, symbool geweest, zijn teken van het bloed van de Heer Jezus. Rahab's zien op het scharlakenrode snoer wijst op ons gelovig zien op het bloed van het lam dat voor ons geslacht is. En waarin een zeker pand ons gegeven is van ons eeuwig behoud. En nu tenslotte heb ik nog even terug naar het begin. Ik heb toen gezegd dat ik eigenlijk niet zo op het idee zou gekomen zijn om over Rahab te preken als het Nieuwe Testament niet tegen een verrassend licht over liet vallen. En toen heb ik Hebreeën 11 genoemd, waaruit we onze tekst hebben gekozen. Maar ook heb ik Matthäus 1 genoemd. Het geslachtsregister van Jezus Christus. En dan blijkt het dat ook Rahab de hoer tot de stammoeders van Jezus heeft behoord. Moet u indenken, gemeente. Trouwens, u weet het, er worden alleen maar namen van mannen ingenoemd. Op 4 uitzonderingen na. Er worden 4 namen van vrouwen genoemd. Maar wat voor een namen? Dat is de naam van Rahab de hoer. Dat is de naam van Tamar, die door Juda verkracht werd, haar eigen schoonvader. Dat is de naam van Rut, de uit de bloedschande geboren Moabitische heidin.
En dat is de naam van Batseba, de vrouw met wie Davids overspel pleegde. Wat een vrouwen. En uitgerekend deze vrouwen koos Jezus uit tot zijn familie. Hij koos geen nette vrouwen uit. Hij koos vrouwen uit aan wie, wij zouden zeggen, aan wie een luchtje zat. Een heel vies luchtje waar heel velen de neus voor zouden hebben opgetrokken. Maar Jezus heeft dat niet gedaan. Die heeft gezegd, u wil ik hebben. Uit u wil ik geboren worden. Want tot u wil ik mij rekenen. Omdat ik u wil reinigen door mijn bloed. En u wil behouden. Tot de eeuwige vreugde mijn vaders. Rahab, de hoer, werd uitgekozen uit de inwoners van Jericho. Zij kwam tot een duidelijke geloofsbelijdenis. En zij mocht meewerken aan het grote verlossingsplan van God. In de geboorte van de Messias. Want de God van Israël, gemeente, is de God van hoeren en tollenaren. En de vraag blijft natuurlijk over, is die ook de God van u? Amen. Er wordt nu die extra collecte gehouden, die bestemd is voor de tweede predikantsplaats. En we zingen dan uit Psalm 32, daarvan het eerste vers. Psalm 32, vers 1. ons bidden. We willen u ootmoedig dank zeggen, Heere, dat gij ons ook in dit morgenuur tegemoet gekomen zijt in de verkondiging van uw woord. En dat u in uw woord uzelf hebt geopenbaard als die God die het verlorenen uitkiest om dat te behouden. Die voorkeur van u, Heere, is ons natuurlijke mensen tot een ergernis, omdat wij zo goed van onszelf denken. En het altijd ook nog zelf willen proberen om ons voor u aannemelijk te maken. Maar nu hebt u het ons doen horen, dat al die zelfgemaakte pogingen door u niet gewaardeerd worden. Ze worden door u gepasseerd. En gij zoekt diegene die het niet meer weet en die het niet meer kan. Die tot op de fundamenten van zijn leven is afgebroken. Van wiens leven alleen nog maar een ruïne is overgebleven. Maar Heere, wij bidden u, geef dat er ook de zulke vanmorgen hier waren. Die afgebroken zijn geworden in al hun eigen gerechtigheid. Die zichzelf niet meer helpen kunnen. En die nu aangewezen zijn op die God. Die Rahab heeft leren kennen. En door wie zij behouden is geworden. Heere, bewaar ons ervoor om ons er boven te stellen, boven deze Rahab. Maar leer ons zo eerlijk te worden voor onszelf, dat we naast haar gaan staan. En dat we diezelfde genade van noden krijgen, waardoor goddelozen worden gerechtvaardigd. Heere, wilt gij daartoe de prediking zegenen van vanmorgen? En wilt u met de gemeente zijn, met alle die moeilijk hebben, die ziek zijn, die eenzaam zijn en die bedroefd zijn? En dan denken we in het bijzonder aan die families die in de afgelopen week geconfronteerd worden met de dood zo dichtbij. Heere, wat een ernstige roepstem. En ook wat een diepe droefheid om elkaar te moeten verliezen door de dood. Wilt gij ze troosten, Heere? Wilt gij ze uw nabijheid toe ervaren? Wilt gij ze optrekken en naar u toe halen? En wilt gij uw arm om hen heen slaan, zodat zij zich bij u geborgen mogen weten? Ook in deze moeilijke dagen. Heere, wilt gij ons allen doen verstaan hoe ernstig het is om te leven? En wil gij ons allen doen verstaan dat het nodig is dat er een ommekeer plaatsvindt, gedreven door uw geest ons tot u te wenden, om bij u behoudenis te vinden? Want alleen zo zullen we behouden worden. En wilt gij ook daartoe de prediking zegenen, Heere? Misschien is er wel iemand onder ons geschrokken. Geef dat er geschrokken mogen zijn, heilzaam geschrokken. En dat die schrik hen niet van hen vandaan, van u vandaan, maar naar u toe mogen brengen. En dat ze u mogen zoeken, nu gij nog te vinden zijt. Heere, wilt u met ons zijn, vergeef onze zonden en onze zwakheden. Geef ons nog een goede zondag. Wees met de volkeren der aarde. Met de heidevolken die van u niet weten, wilt gij ze toebrengen, Heere. En geef dat de boodschap van uw genade ook daar niet ledig tot u weerkeert. Wilt u zijn met alle die verdrukt worden, die vervolgd worden vanwege hun geloof. Die onrecht moeten lijden, die in gevangenissen, in concentratiekampen zuchten, die gemarteld worden. Heere. Wilt gij ze staande doen blijven in uw kracht. En geef dat uw gemeente een levende, een getuigende gemeente mag zijn. Op de plaats waarop wij allen gesteld zijn. En dat we beginnen mogen bij het begin. Bij onze naaste. Zoals Rahab begonnen is bij haar naaste. Heere, ontferm u onzer. En hoor ons uit genade om Jezus willen. Amen.
Gemeente, wij zingen nu nog ten slotte uit Psalm 103, daarvan het tweede vers, Psalm 103, vers 2. Tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.